Geliefde gemeente, Maarten Luther heeft eens gezegd dat het beroep van een christen is om te bidden. Zoals een schoenmaker schoenen lapt en een bakker brood bakt. Zo is het beroep, de eerste roeping van een christen om te bidden. Maar bidden is niet eenvoudig. Het is moeilijk. En dat ligt niet aan God. Maar het ligt aan ons. Want wij zijn van nature biddeloos. En onze gedachten gaan vaak overal heen. Juist wanneer wij willen bidden. Juist dan kunnen er allerlei aparte gedachten bij ons opkomen. Juist wanneer wij ons willen concentreren op het gebed. Of ook concentreren op het lezen van de Heilige Schrift. Dat zijn de bestrijdingen van de vorst der duisternis. Die ons probeert van het gebed en ook van het Bijbel, het persoonlijk Bijbellezen, af te houden. Bidden is daarom een strijd. Daarom zegt de apostel ook, strijd met mij in de gebeden. En bidden kost ook tijd. Veel mensen hebben geen tijd om te bidden. Of liever gezegd, ze willen daar geen tijd aan besteden. Want ze menen dat ze daar te druk voor hebben. Bidden kost ook zelfverloochening. We moeten afzien van andere zaken. Bewust andere zaken laten rusten. En ons concentreren op de Heere. En voor veel mensen is dat helaas te veel gevraagd. En op zich is het verheugend wanneer mensen wel de tijd nemen om te bidden. En wanneer ze daar wel veel energie in steken. En dat ze wel strijden en wel volharden in het gebed. Dat is een verheugende zaak. En de Heere Jezus bemoedigt dat ook. En de Heere Jezus zegt ook dat het bid en u zal gegeven worden. Want een iegelijk die bid die ontvangt. En wat een heerlijke belofte is dat dan toch. Maar dan zien we de praktijk. En dan zien we ook wel dat mensen worstelen met onverhoorde gebeden. Er kan een bepaalde reden voor zijn. Het kan zijn dat iemand het geloof, dat de Heer het geloof beproeft, zoals bij de Canaanese vrouw. Het kan zijn dat de Heer om andere redenen het wil geven, maar nog even wacht. God is ook soeverein. Maar het kan ook zijn dat iemand bidt, maar dat de Heer bewust niet antwoord en ook niet zal antwoorden. En dan zegt de Heere, bid en u zal gegeven worden. Maar dan zegt je apostel Jacobus hier, gij bidt en gij ontvangt niet. En dat komt, zegt de apostel Jacobus, omdat het bidden verkeerd kan zijn. Dat het bidden wat plaatsvindt, niet de toets van Gods woord kan doorstaan. Want het feit dat iemand bidt wil nog niet zeggen dat dat gebed daarom aangenaam is voor Gods aangezicht. En daarom spreekt Jacobus hierover kwalijk bidden. En zo staat er ook in onze tekst, gij bidt en gij ontvangt niet. Omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. En dan willen we met elkaar over nadenken, over kwalijk bidden. We zien drie gedachten. Ten eerste de ernst daarvan. Ten tweede de oproep daarin. Ten derde de verlossing daaruit. Dus we denken met elkaar na over kwalijk bidden. We zien de ernst daarvan. We zien de oproep daarin. En de verlossing daarvan. Dus eerst de ernst daarvan, want het is een ernstige zaak. Wanneer er kwalijk gebeden wordt. Want wanneer de Heer Jezus het gezegd heeft, bid en u zal gegeven worden, dan heeft de Heer het wel over het gebed dat voor de Heere God kan bestaan. De Heere heeft het over het ware gebed. Al noemt de Heere Jezus dat woord ware niet. Het gaat hier wel om het gebed dat voor God aangenaam is. Dat kunnen wij noemen het ware gebed. En dat gebed zal verhoord worden. En wat is dan dat ware gebed? Dat is een gebed dat op de eer van God gericht is. Een gebed waarin Gods naam verhoogd wordt. Dat is het gebed zoals de Heer Jezus ons geleerd heeft. En de Heer Jezus zegt dat ook in het begin van dat gebed dat wij het onze Vader noemen. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. En daarmee wijst de Heer Jezus hoe het gebed moet plaatsvinden. Het moet op God gericht zijn. Het moet ons om de Heere te doen zijn. En om zijn eer en de verheerlijking van zijn naam. En helaas is er veel bidden wat deze toets niet kan doorstaan. Want zoals we hier zitten vanavond hier in de kerk, we kunnen ervan uitgaan dat wij godsdienstige mensen zijn. Misschien dat er iemand in ons midden is die niet godsdienstig is, die zomaar gekomen is, dan bent u ook welkom. Dan hopen wij en bidden wij dat Gods geest in uw hart zou mogen werken. Maar we kunnen ervan uitgaan dat de meeste mensen zoals we hier zijn toch godsdienstige mensen zijn die de moeite nemen om op een woensdagavond naar de kerk te gaan. En wij weten dat God er is. En wij willen hier in de kerk ook heus wel geloven dat Gods woord de waarheid is. En we willen ook wel geloven dat God almachtig is. Dat zijn zaken die wij allemaal weten. Waar we gerust allemaal van uit mogen gaan. En we weten ook dat wij behoren te bidden. We zijn ook geschapen met een ingeboren godsbesef. Maar nu is het zo dat voor ons allemaal het geldt, ook al zijn we alleszins godsdienstig. Nu is het kan het van ons gezegd worden dat van nature hebben wij geen belang bij God. Van nature, hoe vreselijk is het om dat te zeggen, willen wij uit onszelf dat God niet eens bestaat. Want dan kunnen we doen wat we zelf willen. De mens uit zichzelf interesseert zich niet voor God. Ook een godsdienstig mens niet. Want er is niemand die naar God vraagt. Tot niet één toe. En hooguit wil de mens dat God voor hem zorgt. En dan wil die mens ook wel God danken en loven en tot hem bidden. Zolang God ons maar geeft wat wij nodig hebben in het leven. Nou, zo bidden ook de heidenen. Dat is een eigen gericht gebed. Waarbij het ons niet om God gaat, maar om onszelf. Zo bidden de heidenen. Zij bidden om iets te ontvangen. En zo is het ook met vele gebeden. God moet een leverancier zijn van allerlei mooie en interessante en prettige zaken waarmee wij lekker kunnen leven. God moet zorgen voor ons geluk, voor ons welzijn. En we verlangen naar onze eigen eer en naar zelfverhoging. Maar daarbij gaat het de mens uitsluitend om zichzelf. Zo bidt een mens van nature, ook een godsdienstig mens. Ook iemand die met zijn verstand wel gelooft dat de Bijbel de waarheid is. Maar uiteindelijk is zo'n mens nog steeds op zichzelf gericht. En daarmee zijn we midden in onze tekst terechtgekomen. Want onze tekst spreekt over wellusten. Mensen bidden opdat zij door mogen gaan met het leven in hun wellusten. En wat moeten we ons daar nou bij voorstellen? Die wellusten. Het woord in Grieks betekent dan genoegens. Betekent pleziertjes. Kunnen ook allerlei lusten zijn, zondige lusten. Daar worden mee plezierige zaken bedoeld, zoals eten en drinken en welvaart, voorspoed, inkomen en ook zelfverheffing. Wanneer we aan dat woord wellusten denken, dan moeten we maar in de eerste plaats denken aan ons eigen ik. Want uiteindelijk zijn wij zelf onze grootste afgod. Maar van nature stelt de mens zichzelf centraal. En alles moet draaien om onszelf. Onze positie, ons aanzien, ons eigen ik. We zijn liefhebbers van onszelf. Ook al zijn we nog zo godsdienstig. We zijn liefhebbers van ons eigen ik. En dat is onze zonde. Dat is het kwaad wat onder de oppervlakte van ons leven, van ons godsdienstig leven, aan het wroeten is. En dat zijn de wellusten waar het hier om gaat. Het gaat om onszelf. En dat is een groot kwaad in de ogen van de Heere. En zo kunnen we ook niet behouden worden. We moeten daarvan bekeerd worden. We moeten verlost worden van dat ik-gerichtheid. En in de context hier in dit gedeelte zien we ook dat er sprake is van eerzucht en vuile zonden. Vers 1 wordt gesproken over strijden en vechterijen. Vers 2 spreekt weer over het vechten. Vers 4 over overspel, vriendschap met de wereld. Vers 5 spreekt over nijdigheid. En vers 6 over hoogwaardigheid, dat is trotsheid. En zo kunnen we bidden naar onszelf toe. En we kunnen tegen andere mensen inbidden, omdat we ons gelijk willen behalen. En dat wij de overhand willen hebben. En dat we zelfs wraak willen uitoefenen op andere mensen. Kwalijk van elkaar spreken. En dat we dubbelhartig zijn. Schijnheilig zijn. En vuile harten erop nahouden. En zelfs met de gedachten een vrouw begeren en aanzien. En dan toch maar denken dat God ons zal verhoren en toch maar prat gaan op onze positie en op onze rechtzinnigheid. En toch de ik-gerichtheid vasthouden. Het waren daar geen armen van geest waar Jacobus aan schrijft. Want de armen van geest, dat zijn mensen die het juist niet weten. Ze weten het niet. Wat weten ze niet? Hoe ze God moeten dienen. De Heer is zo ver bij hen vandaan. En ze zien dat ze zelf zo verdorven zijn, dat ze arm zijn aan de Heilige Geest. dan is er een droefheid in hun leven naar God. Kijk, deze geadresseerde was een vroeg-christelijke gemeente, nog uit de apostolische tijd, nog maar kort tot het christelijk geloof gekomen. Zij kenden de waarheid en ze spraken met elkaar over de waarheid. En er werden met elkaar ook grote stukken met elkaar verhandeld en besproken. Grote dogmatische stukken met elkaar verhandeld. Maar één stuk kenden ze niet, namelijk dat de mens zelf aan stukken moet. En er kan er nog gestreden worden in de gemeente Gods, zegt Jacobus 4 hier. En er kan er gevochten worden in de gemeente Gods. En het ergste is dat men nog die strijd, nog voor de ware strijd aanziet. Het gaat toch om de waarheid, zeggen we dan. Maar ondertussen bedoelen we onszelf. En dan ondertussen maar bidden. Want ja, we moeten toch bidden, nietwaar? Dat heeft de Heer Jezus ons gezegd. Het was beter geweest als we maar niet eens konden bidden. En dat we verbroken voor God zouden zijn. En dat we erachter komen dat ons bidden feitelijk geen bidden is. Want daarom verhoort God ook het gebed niet, wanneer het feitelijke bidden alleen maar gericht is op onze eigen eer en op onze eigen naam en op onze standing voor de mensen, dat is kwalijk bidden. Dan gaat het niet om God, maar om onszelf. En dan bidden wij gemeente tevergeefs. En ook al bestormen wij de hemel en kastijden wij onszelf, en we zeggen, Heere, antwoord. God zal niet antwoorden. Omdat het om ons eigen eer gaat. Dat is kwalijk bidden. We zien er genoeg voorbeelden van in de schrift. In Numeri 11. Het volk is al in de woestijn. Ach, waren we maar in Egypte gebleven. Het was daar toch zo goed. Wat een dwaasheid. Het slavenhuis. Ja, daar hadden we tenminste te eten. En ze mopperden. Altijd dat manna. Terwijl de Heer zulke wonderen gedaan had. De Heer en geleid had door de Rode Zee heen. En toch maar murmureren. Gemeente. Wij zijn dicht bij dat volk hoor. Ik en u. Mopperen, murmureren, ondankbaar zijn, de werkelijkheid niet zien zoals het is. Laat er toch op onze hoede voor zijn. Zo was dat volk. En wij zijn uit onszelf niet beter. En ze mopperden en ze baden. Hoe kan God ons nog hier vlees te eten geven? Ze verzochten zijn almacht. En toen gaf God hun een gebed. Maar toch verhoorde hij hun niet. Want toen de kwakkels neerkwamen, op hoogte zoveel om hen heen, stapels, toen ze bezig waren te eten, sloeg de Heer het volk met een zeer grote plaag. God gaf hun waar ze om vroegen. Maar de Heere verhoorde het gebed niet, maar sloeg hen. En we denken bij Mirjam, dat kwalijk bidden bij Mirjam, die opstond tegen Mozes. Heeft de Heere dan niet door ons gesproken? Ze wilde gezag hebben, ze wilde zichzelf in het middelpunt stellen. Toen werd ze gestraft. En Esau die met tranen zegen zocht, maar het was hem niet om God te doen. Het was hem om de zegen te doen. Het ging hem om zichzelf. Er zijn nou allemaal voorbeelden. Van het foute bidden. Want hier buigt de mens zich niet voor God, maar God moet voor de mens buigen en doen wat de mens zegt. Het gaat om wat ik wil. En zo'n gebed kan God niet horen. En dat kwalijk bidden, dat is ook op het allerlaatst bidden. Dus wanneer we eerst van alles geprobeerd en gedaan hebben, dan tenslotte zullen we ook nog een keer bidden. Helaas is dat ook vaak de praktijk. U leest dat ook in de schrift, Psalm 107. Daar wordt gesproken over dwazen die in een overtreding leefden en geplaagd werden om hun zonden. Ze kon zelfs het eten niet tot hen nemen. Ze waren gekomen tot aan de poorten van de dood, waren in grote angsten en benauwdheid. En uiteindelijk, het allerlaatste, riepen ze tot de Heere vanuit hun benauwdheid. Dat is ook een vorm van kwalijk bidden. En in diezelfde Psalm 107, die zeelui, weet u wel, uit vers 25, in die storm, de golven verheffen zich, hun zielen versmelten, angst en wijsheid hebben ze niet meer, ze worden heen en weer geslingerd en uiteindelijk riepen zij ook tot de Heere vanuit hun benauwdheid. En daar was de Heere nog zo goed om hen te redden, maar het was zuiver genade, want ze deden pas op het allerlaatst. Dat is ook een voorbeeld van kwalijk bidden. We moeten eerst naar de Heere toe. Met beslissingen waar u voor staat. Met een nood waar u mee hebt. Of met een bestrijding die u hebt. Zo snel mogelijk tot de troon der genade. De Heere is toch het belangrijkste. Kwalijk bidden. In feite staat er in het Grieks slecht bidden, zondig bidden. Dat gebed beantwoordt niet aan het doel waartoe God het gesteld heeft. Dat gebed is ook geen lieflijke reuk voor de Heere, het is een walgelijke geur. En dit is de werkelijkheid, dat wij een binnenkamer kunnen hebben. En dat we heus veel kunnen bidden, maar dat we God toch niet de eer geven. En dat gebed beantwoordt niet aan het doel van het gebed. En dat gebed deugt dan niet. Het is op onszelf gericht. En wanneer een mens dit op zich in laat werken, dan kun je bang worden voor jezelf. We hebben een arglistig hart. We menen God een dienst te bewijzen. En we zijn bezig onszelf op de voorgrond te plaatsen. We kunnen bidden om de eer van God. Maar dat we bezig zijn om zelf eer te zoeken. We kunnen bidden om de verbreiding van Gods woord. Maar dat we bedoelen dat we zelf populair kunnen zijn. En vooraan kunnen staan in het verbreiden van dat woord. Zo kan een mens bidden om behouden te worden, terwijl hij toch niet wil buigen voor God. We kunnen bidden om bekering, maar dat we weigeren te bukken voor God. Weigeren om ons hart voor de Heere over te geven en alles los te laten. We kunnen bidden om de zaligheid. Terwijl ik nooit mijn rampzaligheid heb erkend. Ik kan bidden om van de hel verlost te worden. Maar dat ik geen belang heb bij de God van de hemel. En laten we daarom, gemeente, ons bidden doorzoeken. U en jij en ik. Want dat kwalijk bidden, dat is een ernstige zaak, gemeente. Ja, het is een ontdekkende tekst dat de kerkraad mij opgedragen heeft om over te spreken op deze Bijbellezing. Het is een ernstige zaak, dat kwalijk bidden. En zoals we dit lezen, zoals de apostel dat zegt, zien we ook een oproep daarin. Gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt. Daarin ligt een oproep om te bidden zoals de Heere dat wil. En dat wij afgebracht worden van ons eigen wil. En dat wij leren bidden, uw wil geschieden. Zoals de Heere Jezus dat in zijn vreselijk lijden heeft gebeden. In Lucas 22 vers 42. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Het is zo belangrijk dat wij bidden op zo'n manier dat wij ons hart en ons leven neerleggen voor de Heere. En dat wij diep buigen voor God. Dat we theocentrisch leren bidden. Dat het niet om onszelf gaat, maar om zijn beeld op ons leven. Dat het om gaat om begrepen te zijn in Christus. Om te mogen behoren bij dat bundeltje der levenden. Dat we Hem mogen kennen en de kracht van zijn opstanding. En dat de Heere maar intrek neemt en doet met ons wat hij wil. Dat ik niet meer van mezelf ben, maar van mijn getrouwe zaligmaker. Gemeente, dat geeft zoveel rust. Daarin ligt de vrede. Dat ik leef, maar niet meer ik. Maar hij leeft in mij. En de tijd die me nu nog rest in het vlees, leef ik door de kracht van de Zoon van God. Kijk, dan is het leven mij Christus. En dan zal het sterven mij gewin zijn. Dan is het mij om God te doen. En dat is geen kwalijk bidden. Maar dat is een gebed waarbij het gaat om Gods eer en Gods naam. En dan bidden wij om Gods geest in ons hart en leven. Omdat we zien dat we zelf zo arm van geest zijn. En dat is een gebed wat de Heere belooft te verhoren. Lucas 11 vers 13, u kent die tekst. Indien dan gij die boos zijt. Weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degenen die hem bidden. En in Johannes 5 vers 14, en dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. Want dan gaat het niet om ons, maar om God, om zijn eer. Gemeente, laten wij zo concreet bidden om Gods aanwezigheid in de gemeente hier. En laten we verbonden zijn als gemeente in het gebed voor uw kerkenraad. Dat de mannen broeders gezalfd mogen zijn met Gods geest. Laat een gebed mogen zijn voor uw nieuwe predikant, die over zoveel maanden hier intrede hoopt te doen. Laat een gebed mogen zijn. En dat door het gebed ook de liefde wordt opgewekt. Want waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Daar woont Hij zelf. En daarom in feite vraagt de Heer iets heel eenvoudigs van ons. En dat is bidden. Vragen. Vragen om de eer van God. Onszelf verloochenen. Neerleggen ons leven voor de Heer. En dan vragen. Heel eenvoudig. Een kind begrijpt het. Vragen. En als er nou een arme man is en er is een rijke man en die rijke man geeft graag aan armen en die arme man blijft behoeftig en nooddruftig terwijl hij bij die rijke man kan aankloppen en hij weet dat hij niet weggestuurd zal worden, dan is toch hij zelf er de oorzaak van dat hij in de armoede blijft zitten, omdat hij niet vraagt. En wanneer God wil geven, wanneer wij vragen en wij toch arm blijven en ellendig en geen zegen ontvangen, ligt dat dan aan God of ligt dat aan ons? De Heere roept ons op zo vaak in zijn woord om te vragen, om te kloppen, om hem aan te lopen, op hem te zien, op hem onze weg te wenden, tot hem te komen. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, en die wil die komen en nemen het water des levens om niet. De Heere nodigt ons, frank en vrij. En dat zien we ook heel de schrift door. Er zijn vele voorbeelden van. De Heere zal Israël verlossen, maar Samuel moet er wel om bidden. Hij weet het. En daarom bidt hij. En de Heere weerhouden mij ervan dat ik zou stoppen en ophouden om voor u te bidden. Ik moet voor u bidden. En God zal ook zegen zenden over Israël na de hongersnood. Maar Elia moet er wel om bidden. Hij moet er 7 keer om smeken. En de Joden zullen wel uit de ballingschap gaan, maar Daniël moet er wel om bidden. En door de prediking van Paulus zullen de volkeren gezegend worden. Maar de Heere wil wel dat Paulus bidt met alle smeking en volharding. Het gebed is zo nodig in de kerk. Opwekkingen zijn ontstaan door het gebed. En het moet ons ook gaan om de krachtige werking van Gods geest. Want we kunnen nog heel wat doen in een kerk zonder Gods geest. U kunt de kerk renoveren. We kunnen nieuwe kerkbanken plaatsen. We kunnen van alles organiseren. Maar 1 ding kan niet zonder Gods geest. En dat is geestelijk leven opwekken. En daar gaat het om in een kerk. Het geestelijke leven. De gemeenschap met Christus. Zonder het gebed komt er geen zegen over de prediking en het geestelijke leven zal niet ontwaken. En zo roept de Heer ons om te bidden, om krachtig te bidden. Geestelijk te bidden, dus niet te bidden om ons eigen gelijk te behalen. Niet te bidden om onze eigen eer, niet te bidden om onze eigen beeldvorming naar anderen te bevorderen. Maar dat we het welzijn van de kerk op het oog hebben. De kudde, de gemeente. Dat het gaat om de bekering van arme zondaren. Dat het gaat om het eeuwige leven. Dat uitgegoten mag worden. Hoe is ons gebed, gemeente? Hoe bidden wij? Bidden wij wel? Want dat hoeven we echt niet als vanzelfsprekend te vinden. Want bidden, dat persoonlijk bidden, daar is geen mens bij. Niemand ziet het wanneer u bidt of wanneer u niet bidt. Het gaat nu om persoonlijk gebed in de binnenkamer. Daar gaat het hier om. Maar niemand ziet het. U niet bij mij en ik niet bij u. En daarom zijn we juist onder de verleiding om dat persoonlijk gebed maar af te raffelen. Een keer over te slaan, langer over te slaan. Want niemand ziet het toch. En juist daar moet de wacht bij betrokken worden. In het verborgene. Zodat de Heer het in het openbaar zal vergelden. Bidden wij wel? En als we bidden, hoe bidden wij dan? Om de verheerlijking van uw grote naam, Heere, in mijn leven, in het leven van de gemeente. We hebben nagedacht over de ernst van het kwalijk bidden en de oproep die erin ligt. En dat is om geestelijk te bidden. Maar dan zien we ook tenslotte de verlossing. De verlossing van dat kwalijk bidden. Want hoe komt de mens er nou toe om te bidden in geest en waarheid? Hoe wordt een mens verlost van dat ellendige eigen gerichtheid in het leven? Nou, dan komen we terecht bij de waarachtige bekering. Het is door bekering dat we verlost worden van dat kwalijk bidden. Dat ik leer buigen voor de Heer Jezus Christus. En om zo ver te komen, moet ik mijn hart leren overgeven. Moet mijn hart losgemaakt worden van alles wat ik zelf wil en zelf bedoel. Het moet losgemaakt worden van die band met Adam. Adam die zich verhief tegen God. En van nature ligt dat in ons allemaal. Daar moeten we van afgesneden worden. Dat is zelfverloochening. En dat gebeurt alleen maar wanneer ik mezelf als zondaar voor God leer kennen. Wanneer Gods geest in zijn genade en goedheid mijn ogen gaat openen voor de werkelijkheid dat ik zondaar ben. En dan moet ik belijden dat zoveel van mijn bidden de toets van Gods woord niet kan doorstaan. En dat het me zo vaak om mezelf gaat. Nou, dan denken wij aan Mozes. En Mozes wenste wel van God verbannen te worden. Zolang het volk Israël maar behouden werd. En we denken aan Paulus. Die ook wel van Christus verbannen wilde worden. Zolang Israël zijn broeders naar het vlees tot bekering zouden komen. Hier zien wij het toppunt van een mens. Hoe hij bidt om de eer van God en het behoud van zondaren. En dat ten koste van zichzelf. Maar Mozes en Paulus konden niet zichzelf geven. Christus alleen kon dat doen. Maar hun intentie, het ging om de eer van God, behoud van zondaren. We zien Jacob bidden om de zegen van God en daarbij gaat het hem om de Messias. Hij vreesde God. Hij was door Bethel heen gegaan en op de terugweg naar Canaan kwam hij door Pniel heen. En daar hield hij vast, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Het ging hem om Gods zegen. Ook al moet ik kreupel door het leven gaan, dan zij het maar zo. Als u maar meegaat, want u heb ik nodig. Uw heilsplan moet komen. De Messias moet komen. En dan zien we Abraham pleiten voor Sodom. En in feite voor Lot, voor het behoud van Lot. En we zien Mozes die dan met zijn armen uitgebreid staat in de strijd tegen Amalek. Daaronder in het dal voor het behoud van het volk Israël. En we zien Daniël die pleit en zijn schuld beleed en de schuld van het volk beleed. Opdat het volk toch terug zou kunnen gaan naar hun eigen land. Kijk, dat was allemaal bidden op God gericht. En op het welzijn van Gods volk gericht. En om zo te bidden, dat leert een mens alleen in de weg van bekering. Dan moet ik het belijden voor God dat ik mezelf zoek. Dan belijd ik dat ik zelf mijn grootste afgod ben. En dan moet een mens afstand leren doen van zijn eigen zogenaamde rechten. En dan heeft hij geen rechten meer, dan wordt hij een rechteloze voor God. En dan alles wat de Heere met hem doet is goed. Als u mij uit genade maar zou willen behouden, al verdien ik dat ook niet. Doe maar met mij wat goed is in uw ogen. Kijk, dan leert een mens afstand doen van zijn eigen rechten. En zo gaat de mens ook walgen van zijn eigen gerichtheid. Dan gaat de mens zich schamen dat hij zo bezig was met zichzelf. Dan geneert de mens zich dat hij vastgehouden heeft aan bepaalde zonden. En dat hij zo slordig geleefd heeft en zo'n koud hart had. En dat hij zo onverschillig kon zijn, dan wordt de ziel verbroken. En dan moet ik belijden met al mijn rechtzinnigheid dat ik uiteindelijk mezelf bedoeld heb. Heere, ik heb kwalijk gebeden en daar ligt de angel in mijn leven. O God, wees mij, de zondaar, genadig. En dan worden gesmeekt om verzoening door het bloed van Christus. En juist dan wordt er gebeden, leer mij te handelen naar uw wil. En verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. En neem mijn hart en neem mijn leven. Laat het u toegewijd zijn. Verheerlijk uw naam in mijn leven. Kennen wij dit bidden? Kennen wij deze gestalte? Hebben we ons al leren schamen en hebben we het al beleden voor God, ons kwalijk bidden. En dan gaat het niet meer om andere mensen, maar dan gaat het nu vanavond allemaal om onszelf. Ja, nou mogen we ikgericht zijn, wanneer het gaat om ons kwalijk bidden. Dan moeten we even naar binnen kijken en gericht zijn op onszelf en zeggen, ik heb gezondigd. Ik ellendig mens, ik eerzuchtig mens, ik die vooraan wil staan, ik die door een mensen gezien wil worden, ik melaatse. Ik walg van mijzelf, o God, hou mij maar klein, hou mij maar kort en verheerlijk uw naam. Reinig mij van mijn verborgen zonden. Kijk, dan krijgt u een verslagen geest en een verbroken hart. Er was er maar één op aarde. Die kon zeggen, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En daarom is zijn offer genoeg voor hen die zien dat ze kwalijk bidden. Dan ligt de pleitgrond in dat volmaakt offer. In dat volmaakt gebed van de Heere Jezus Christus. Want hij leeft altijd om te bidden voor hen die door hem tot God gaan met een verbroken hart. Of met een harde hart wat ze niet verbreken kunnen. En daar hebben ze nou zoveel verdriet van. O God, wees mij harde, koude zondaar genadig voor zulke bid de Heere Jezus. En Elia moest 7 keer bidden. En toen zag hij een wolkje omhoog. Dat hoeft de Heere Jezus niet te doen. 1 keer bidden. Hij mag vragen en hij ontvangt. Hij is de volmaakte hoge priester. Hij wil uw hoge priester zijn. En wat een zegen om verlost te worden van dat ikgerichtheid En verlost te worden van het kwalijk bidden. Verzoend te worden door dat heerlijke offer van de Heere Jezus Christus. Wat een goedheid van God. Wat een barmhartigheid dat Hij nog omziet naar zulke mensen. En hen nog verlossen wil van dat kwalijk bidden. O kom dan toch met al uw zonden tot deze fontein die opgericht is voor alle vuil en onreinheid. En daar vindt u verzoening. Ja, en daar leert u ook bidden naar Gods wil. Want God verhoort het kwalijk bidden niet omdat het naar zichzelf gericht is. En daarom vragen ze te weinig. Maar in de weg van bekering en op God gericht zijn, gaan ze juist om veel meer bidden. Ze gaan om het hoogste bidden voor zichzelf. En ze gaan bidden voor zoveel anderen. Voor de gemeente, voor de kerkenraad, voor Gods kerk. In andere landen waar die arme mensen verdrukt worden. En toch zijn ze rijk in Christus. En dan gaan we bidden, hebben Gods kerk lief overal op deze wereld waar het is. In de Oekraïne of hier in Nederland. Overal. Dan worden we gunnend voor een ander. Dan kun je niet ophouden met bidden. Dan wil je graag dat er meer tot de kennis van de Heer Jezus komt. Want hier is alles rijk en goed en heerlijk. Hij is zo goed. Wanneer de Heere Jezus uw zaligmaker geworden is, dan weet u dat Hij kan voorzien in al uw noden. Dan gaat u ook vrijmoedig bidden voor al uw noden, voor al de vragen waar u staat. Dan gaat u bidden. Dan vraagt Salomo om wijsheid. En Hiskia bidt om ontferming. En Manasse zelfs, die bidt om genade. En Rachab, die bidt om redding. En Simson bidt om vernieuwde krachten. En daarbij was het allemaal op God gericht. Kijk, dan wordt er juist veel meer gebeden. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. En dan geeft de Heere veel meer dan waar wij om bidden. Jacob bidt en vraagt de Heere hem brood te geven en eten en kleding. Maar wat geeft de Heere? Hij is uitgebroken in menigte. Hij is tot twee legers geworden. Hij ging met een staf en kwam terug met een overvloed. En dan bidt David dat hij een tempel mag bouwen. Maar dan antwoordt de Heere, Salomo zal het bouwen. Maar ik zal u een koningshuis bouwen. Tot in eeuwigheid. En de moordenaar aan het kruis die zei, gedenk mijner. En de Heere Jezus zegt, heden zult gij met mij zijn. Kijk. U bidt dan. En God geeft meer waar u om bidt. Want Hij is een rijke God die wil geven. Hij wordt niet rijker van het inhouden. Hij wordt niet armer van het geven. Wat is het toch rijk om zo oprecht voor God te leren bidden. Waarbij het ons te doen is om Gods koninkrijk. En met oprecht belijdenis van onze zonden. Daarbij gaat het om de eer van zijn naam. Dan hebben we de wapens van ons vechten hebben we weggelegd. Dan willen we niet meer de meeste zijn. Dan willen we sterven aan onze wellusten. Die zijn onze last geworden. Dan word je er bang van. Dan buig je diep voor de Heere. Heere, bewaar me. Hou me diep bij u. En dat zijn de mensen die klein geworden zijn in eigen oog. En die mensen is het nou om God te doen geworden. En zulke mensen kunnen nog wat betekenen in de gemeente. En aan zulke mensen kan God nog eer behalen, omdat God hun ogen eerst geopend heeft. Omdat God plaats gemaakt heeft in hun harten voor zichzelf. En zo hebben wij gemeente nodig, de geest der uitbranding, de geest van het oordeel. En dan hebben we de geest van genade en van gebeden nodig. Zo worden de harten gereinigd. Zo leert een mens bidden wat Gode aangenaam is. En dat leidt straks tot eeuwige aanbidding. Want straks, dan is er geen strijden meer in het gebed. Straks zal er helemaal geen kwalijk bidden meer zijn. Straks geen wellusten meer. Maar straks krijgt de drie-enige God al de eer. En dan zal zijn volk niet meer bidden. Maar dan zal het eeuwig aanbidden zijn. Met dankbare verwondering. Omdat u het hebt gedaan. Amen.